evenals vorige keer willen we proberen met elkaar in gesprek te komen. Nou weet ik altijd dat de eerste vraag eigenlijk altijd de moeilijkste is. Dus die slaan we vandaag gewoon over de eerste vraag. En we gaan meteen met de tweede vraag beginnen, als u het goed vindt tenminste. Dus ik wil eigenlijk iedereen nu oproepen, wie heeft er een tweede vraag? Wie mag ik de microfoon geven om die tweede vraag te stellen? Is er iemand in de zaal? Meneer Van Poelgeest gaat de tweede vraag stellen.
Ik weet niet welke de bedoeling is, die tweede vraag, maar ik bedoel wat anders. Als we net de Galatenbrief lezen en de Romeinenbrief, dan maakt voor mij niets van verschil. Moet ik er even drukken? Nee.
Staat hier pal onder de luidspreker en dan gaat het een beetje rommelen.
Oh, een beetje lager. Wat wordt er nou feitelijk bedoeld in de Galatenbrief over wetties? Is het nou de wet de 10 geboden of is het nou de ceremoniële wet? Die speciaal voor de Joden waren.
Ik denk dat dat een hele kernvraag is. Niet een eerste of tweede, maar gewoon de vraag waar het om gaat. Wat is wet? Zowel in de Romeinenbrief als in de Galatenbrief. Wat is wet? Je krijgt vaak de indruk dat wet is haast een persoonlijke macht, haast ware, hè, de wet. We moeten dat inderdaad goed onderscheiden. Het gaat hier eigenlijk niet alleen om de 10 geboden, ook niet om het hele, wat we noemen het corpus, het hele lichaam van de wetten van Mozes, zoals we dat gecodificeerd hebben in de eerste 5 boeken. Ook niet zoals dat in de Talmud en in de Joodse traditie is vastgelegd later. Het gaat om de wettische wijze van leven. Dat is het punt. En het is denk ik, laat ik het verduidelijken met de Heidelbergse catechismus. Dat is een geniale greep geweest van de opstellers van de Heidelberger. Dat ze heel kernachtig, als het gaat over wat is nu zonde, wat is de ellende. Heel kernachtig. Niet dat hele corpus van de wet gaan gebruiken om uit te leggen wat nu allemaal precies de zonde van een mens zijn. Het gaat om het hart van de zaak, liefde tot God en de naaste. En dan wordt de kern van de wet gegrepen, waar het kent uw ellende, dat. En als het dan gaat om wat de wet voor een christen die in de vrijheid van Christus staat, in het leven der dankbaarheid aan de wet heeft, dan worden de 10 geboden uitgelegd als een leven der dankbaarheid. Dat is, denk ik, de christelijke wijze van omgaan met de wet, de Bijbelse wijze van omgaan met de wet, wat in deze geniale greep gepakt is in de Heidelberger. Maar waar we mee te maken hebben, is dat altijd weer leven met de wet verwort tot wetticisme. Dat zie je in het Jodendom. Je ziet het verstarren. Ze hebben het verbond ontvangen. En het verbond is nooit particulier voor de Joden geweest. Het is altijd geweest met de deur open naar alle geslachten, naar de volken, naar de heidenen enzovoort. En het heeft altijd weer die draai naar zichzelf toegenomen. En dat is een hele oude uitdrukking in de kerk geweest. Wat is de zonde? Dat is de mens die met dat eigen ik incurvatus in zee, zeg je dat in het Latijn. Die helemaal de draai neemt naar zichzelf. Helemaal ingekronkeld ligt in zichzelf. Nou, dat is wat je hier bij Paulus hoort. Mijn ik. Dat ik dat zo naar jezelf toegedraaid is. Dat is gestorven. Daar ben ik vrij van. Daar ben ik bevrijd van. En wat ik nu leef, dat leef ik als dankbaarheid, nog in het vlees, met gebrek, als dankbaarheid naar de leefregel van het nieuwe verbond enzovoort. Maar waar het om gaat is dat dat hele wettische leven met de wet. En dat zie je dus in Israël, zie je dat gebeuren. En zeker in die verstrakking van het latere Jodendom. Waarin je dan ook altijd de elitevorming krijgt van wij, geboren Joden, zegt Paulus. Hè? Maar het was wij Farizeeërs. En dat waren de rechtzinnigen in Israël. Het woord Farizeeër heeft bij ons natuurlijk een hele onaangename bijklank. Maar dat was in die tijd iemand die in hoog aanzien stond. Want dat was iemand die er nog eens wat voor over had. En die er heel nauw naar leefde. Dat zeggen we ook wel eens. Het is iemand die er nauw naar leeft. Nou, dat deden Farizeeërs. En toch is Jezus nergens zo scherp als tegen de Farizeeërs. En je kunt zeggen, de hele zuurdeesem van de oude Adam, die zit natuurlijk ook in de Romeinse leer ingebakken. Waarin de vrijheid van het evangelie weggenomen werd en de mens wordt geplaatst onder de werken van de wet. Maar in de arme middeleeuwen hebben ze toch ook gedacht van, ja, wij moeten er zo komen. En dan telkens, dan wordt weer geprobeerd om, ja, naar de schrift terug te grijpen en met de volle boodschap van zonde en genade, zoals Paulus, Augustinus en zoals als Luther en Calvijn die beleden hebben. Ja, vind je in de middeleeuwen toch maar mondjesmaat terug. Het zijn toch altijd weer vele werken der wet. En, ja, dan is het geweldig als die grote doorbraak weer komt. En, vandaar dat Luther, die Galatenbrief, dat was een brief voor Luther. Huh? Daar heeft hij zich geweldig mee ingespannen. Maar ik denk dat u heel goed de vraag stelt, wat is nu precies wet?
Als we dat Christus hebben mag aannemen, in de toerekening, hè, dan hebben we ook nog nodig, zo zie ik dat in de kerk leggen, dan zien we dat leggen, dat we 's morgens in de kerk gaan we de wet voorlezen. Niet om aan wettische godsdiensten uit te voeren, maar om een regel des levens te houden. Dat we niet zo zijn, ik ben misschien een beetje makkelijk daarin. Christus is gestorven voor me, en nou leef ik, maar raak. Zo wil ik het niet hebben.
Nee, maar dat is waar Paulus ook in de Romeinenbrief tegen de keer gaat. He, zondig er maar op los, dan wordt de genade ook wel meerder. Nee, dat gaat niet.
Heeft dat ook iets te maken met het zoeken naar zekerheid? De dingen die je, zou ik zeggen, proberen de wet te voldoen, daar kun je misschien zelf nog iets van pakken. Hè? Maar leven van genade, dat is leven van het gegevene. Zou het daar nog iets mee te maken hebben dat je, dat als je niet met genade uit de voeten kan, dat je het dan maar probeert te pakken?
Zonder meer. Laat zeggen, het is genade of werk, één van beide. En je kunt zeggen, leven uit de genade is het eenvoudigste wat er is. En het is het moeilijkste wat er is. Jongens vechten met elkaar. En dan zeggen ze, ja, de een werkt de ander op zijn knieën. Genade, ja, maar dat zeg je niet gauw, hè? En, dat is toch een, hoe dan ook, die prachtige uitdrukking, een mens is met zijn ik ingedraaid, ingekronkeld naar zichzelf toe. En ja, dat vind je in de werken van Luther en Calvijn ook terug altijd, dat zelfs met alle genadegaven die we hebben, altijd nog weer de draai naar onszelf toe nemen. En dat de spiegel, en dan zeg ik de spiegel van de wet, ons als een pedagoog tot Christus telkens weer nodig is om ons al meer te ontdekken. De oude vader hadden zo'n prachtige uitdrukking van steeds minder zonde doen, steeds groter zondaar worden. Dat is die spiegel van de wet. Maar dan is de wet een pedagoog. Want dan werpt die wet je niet op je ellende terug, maar die neemt je bij de hand naar Christus toe. Zo is het ook weer.
Is er iemand die daar nog op door wil gaan of daar nog een vraag over heeft? Of een andere vraag, dat kan natuurlijk ook. De eerste vraag alsnog.
Nee hoor, nee, niet zo pretentieus. Ik wil even teruggaan naar het verschil wat u aanhaalt tussen Titus en Timotheus. Nou weet ik niet goed uit mijn hoofd, ik weet niet of de Bijbel er iets over zegt, wat de achtergrond, de afkomst moet ik zeggen, van Titus was. Maar van Timotheus weten we, meen ik, dat zijn moeder Jodin was en zijn vader een Griek. En naar in ieder geval de modernere Joodse traditie ben je dan ten volle een Jood eigenlijk, hè, als je moeder Jodin is. Zou dat nog een rol gespeeld hebben ook? Ik weet niet wat er over Titus, weten we iets over Titus, over zijn afkomst?
Titus was een Griek.
Volledig, ja. Dus.
Maar, het punt is niet of ze half Joods of half Griek waren, maar ze waren beide onbesneden.
Ja.
En Paulus heeft Timotheus, te willen van de Joden, besneden. Dat zegt hij zelf.
Ja.
En dat is, hij zegt, en ik heb Titus meegenomen naar Jeruzalem, en ze hebben hem niet gedwongen om zich te laten besnijden. Maar als een onbesnedene in de tempel kwam, je had de voorhof van de heidenen, die kwam alleen maar in de buitenste voorhof. Maar als iemand onbesneden in die binnenste voorhof kwam, dan kon die gedood worden. Zo hevig lag het. Je mocht dus in de tempel niet binnenkomen. En, maar het verschil is dus niet of Timotheus een Joodse moeder en een grootmoeder had. Ja, maar dat is Lois en Eunice. Dat zijn dus ook al Griekse namen. Dus het zijn toch ook wel vergriekste of gehelleniseerde Joden geweest. Die in de diaspora woonden. Ja. En je mag aannemen dat, dat niet de moeder de jongens besneden heeft. Het enige voorbeeld dat we daarvan in de Bijbel hebben, dat is de vrouw van Mozes. Hè? Of hoe is dat ook weer? Dus ja. Zippora. Ja.
Mag ik iemand anders het woord geven? Voor een... Voor een vraagje.
Ik heb een vraagje naar de aanleiding van dat, Paulus die had, die bestraft
Petrus.
Petrus in het openbaar. En daar heb ik eigenlijk een beetje moeite mee. Dan denk ik, is dat bijbels? Want de Heer Jezus zegt, van als je broeder zondigt, bestraf hem. Hier heb ik een tekst staan in Matteüs 18 vers 15. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Ik zou zeggen, jongen, had hem even apart geroepen.
Dat... Ja, maar u noemt eigenlijk het antwoord op uw vraag zelf al. Want het gaat dus in die kwestie in Matteüs 18 over een conflict tussen twee mensen. En ja, dat probeer je eerst samen op te lossen. En dat ga je niet gelijk in de openbaarheid brengen. Maar als dat conflict zodanig is dat het het avondmaal in de weg staat. Ik bedoel, er kunnen dingen zijn waar je zegt, ja, dan moeten we ons, zo hoog mag dat niet lopen. Maar er kunnen dingen zijn die zo hoog lopen dat het het avondmaal in de weg staat. Daarom wordt deze tekst ook altijd rondom de censure morum gebruikt. Dus eerst samen. Lukt dat niet, neem je nog iemand met je. En dan zeg het ter gemeente. Maar hier gaat het om iets heel anders. De oude regel is, openbare zonden moeten openbaar worden bestraft. Hier gaat het om het openbare. Dit is niet een ruzie tussen Paulus en Petrus, tussen hun persoonlijk. Het heeft natuurlijk een persoonlijke kant. Maar Petrus komt naar Antiochië als visitator. Oefent avondmaalsgemeenschap met besnedenen en met onbesnedenen aan één tafel. En er komt later Jacobus erbij. En Jacobus doet daar niet aan mee. En dan gaat Petrus een stapje opzij, gaat hij met Jacobus apart zitten. En wil hij niet meer met de heiden aan één tafel zitten. Dat is het punt. Dat gebeurt daar in het openbaar. En dat heeft natuurlijk openbare gevolgen. Dat zou hele grote gevolgen hebben. Want wat daar in Handelingen 15 beslist is, dat is natuurlijk, je zou kunnen zeggen, van wereldhistorische betekenis. Als het zo zou zijn dat alle heidenen tot het onderhouden van de Joodse wet gedwongen werden door het evangelie, dan zou het nieuwe verbond een Joodse sekte gebleven zijn. Een sekte binnen het Jodendom. Ze volgen dan de rabbijn Jezus, maar ze hebben het Jodendom erbij. Huh? En dan zou het evangelie nooit de ruimte gekregen hebben. Nooit de vrijheid van Christus gekregen hebben. Vandaar dat het een uiterst belangrijk punt is wat hier aan de orde is. En Paulus is er verschrikkelijk op uit om de eenheid tussen Messias beleidende Joden en Messias beleidende heidenen, om die vast te houden. Daar gaat het om. Dat is het punt.
Ja, maar mijn punt is dan toch...
Moet dat in het openbaar?
Ja. Had hij niet Petrus even apart kunnen roepen van... Jon, dan ben je helemaal verkeerd bezig.
Ja.
Dat bedoel ik eigenlijk, hoor.
Je zou kunnen zeggen... maar dan had Petrus toch in het openbaar... Ja. Moeten zeggen, ik ben mis.
Ja. Huh? Ja, het moet in het openbaar gebeuren. Daar heb ik wat moeite mee.
Ja, het is toch een oud, wat we noemen een oud adagium. Het is een oude zegswijze. Openbare zonden, die moeten ook openbaar bestraft worden. Want het is niet in het verborgen geschied. En het heeft natuurlijk een geweldige betekenis. Wat Petrus deed. Dat moest rechtgezet worden. Hoe dan ook. En Petrus was natuurlijk een figuur van groot aanzien. Je moet tegelijk bedenken, het gaat hier om die Galatiërs. En om Paulus is ontijdig geboren, hoort er eigenlijk niet bij, is een vervolger geweest. Hè, en ze hebben hem gewantrouwd. Hoe kan dat nu, die Paulus? Hoe kan die nou van vijand een vriend geworden zijn? Er is nog een hele context omheen. En Petrus, ja, dat was toch Haantje de Voorste. Dat was toch de woordvoerder van de discipelen enzovoort. En die werd natuurlijk toch ook bovenmate vereerd. En ja, het is een conflict tussen Petrus en Paulus. En ik denk dat het van groot belang is dat we het weten. We hebben er vandaag nog mee te maken als je denkt, we hebben een Romeinse kerk met Petrus aan het hoofd. En wij moeten zeggen, wat wordt er met alle respect voor persoonlijke, te goede trouwe Romeinse broeders en zusters. Maar we moeten wel zeggen, het instituut van het pausdom als zodanig deugt niet. Op geen stukken. Dat is een instituut wat de schrift en het gezag van de geest opzij schuift. En in de hand van een mens legt. Dat kan niet. Dat wil niet zeggen dat we niet mogen hopen dat er vele broeders en zusters onder Rome tot de schrift komen. En daarom zeggen we, als de Bijbel open gaat, dan gebeuren er wonderen. Maar de betekenis van het conflict tussen Paulus en Petrus kun je niet hoog genoeg inschatten. Dat is niet maar een persoonlijk onderontje geweest. Het was een geweldig belangrijk punt.
En daarom zal het waarschijnlijk ook in de Bijbel zo nadrukkelijk naar voren komen. Omdat het de eeuwen door blijkbaar voor ons ook nog steeds belangrijk is. Wie mag ik het woord nog geven? Broeder van Putten.
Het waren heerlijke woorden die de apostel Paulus schrijft aan de Galaten in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Ik ben gestorven met Christus en ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Als je dit zo hoort, dan is het toch dat je niet zomaar kunt aannemen dat hij dat klakkeloos aangenomen heeft. Dat weten we ook uit zijn eigen leven. Dat kan een punt zijn, als je dat zo hoort, waar mensen ook inderdaad tegenaan kijken van... hoe krijg ik dat zelf ook, die zekerheid? Want daar wordt nogal eens een keer op geworsteld. Dat was de vraag.
Ja, wij kijken hoog tegen Paulus op en we zeggen wel eens, had ik maar een Paulusbekering. Hè? Het wonder van Paulus is, als je kijkt, dan is daar een lijn niet van Paulus wast, maar Paulus is, net als Johannes de Doper, hij wordt minder. Hij moet wassen, ik moet minder worden. En dat je kunt zeggen dat Paulus is in zijn zelfgetuigenis in een steeds afgaande lijn. En de minste van alle heiligen, de minste, de ontijdig geborene van de apostelen en uiteindelijk de grootste der zondaren. Dat is het zelfgetuigenis van Paulus aan het eind. En dat is toch het getuigenis van iemand die zegt, Christus leeft in mij, maar ik ben de grootste der zondaren. En dat is dan tegelijkertijd ook weer een exempel, een voorbeeld voor alle, dat ze tot het geloof mogen komen. Dat de deur, als het zelfs voor mij kan, Paulus, die zo'n grote zondaar ben, dan kan het, zou ik niet weten voor wie het niet zou kunnen. Er zit op geweldige ruimte van het evangelie zit daarin. Dit getuigenis van de apostel hier mogen we dus nooit lezen van dat was Paulus. Daar kan ik toch nooit aan komen. Het wonder van de schrift is, we zeiden het er straks over. De schrift is toegankelijk voor de meest eenvoudige, maar ook voor de meest hooggeleerde. Die vindt in de schrift alles wat hij nodig heeft. Ik bedoel, je hebt geleerde dogmatieken, die zijn voor een leek niet te lezen en die zijn zelfs voor wetenschapsmensen. Dan denk je, nou, wat voor brains heb ik daarvoor nodig, wil ik dat allemaal begrijpen. Maar de schrift is eenvoudig. Voor ieder toegankelijk. En dat is toch ook de taal van Paulus, de uitdrukkingswijze. Petrus zegt het, is sommige dingen zijn moeilijk om te verstaan. Het is ook niet eenvoudig om die gelaten brief tot spreken te brengen. Maar het is wel de heerlijkheid van het evangelie zit er helemaal in. Ik weet niet of uw vraag zo voldoende beantwoord. Maar, dus.
De vingers vliegen alweer omhoog. Ik loop even naar de andere kant. Ha, olieslaag.
Ik heb ook even een vraagje. Ja, u hebt het eigenlijk al gezegd, maar dat is ook in de Romeinenbrief, staat het ook van Romeinen 4 vers 22. En in de Galatenbrief haalde u het ook aan, van namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Juist door het geloof van Jezus Christus, hè, dat u dat aanhaalde, dat het zijn geloof is, zijn vertrouwen. Op God de Vader. Wil u dat nog eens eventjes uitleggen alsjeblieft?
Ja, dit is denk ik een heel belangrijk punt. Want wij zijn zo gewend eigenlijk. En dan zie je ook weer dat je zo op moet passen. Want terminologieën die gaan uitslijten. En we zeggen genade alleen, geloof alleen, Christus alleen. Dat zijn dan de kernwoorden. Maar door het geloof alleen zou betekenen dat het geloof toch ook weer een goed werk van ons wordt of van mij wordt. En dan zijn we er helemaal naast, want het geloof is geen werk. Het is geen habitus, geen hebbelijkheid van ons. Wordt het ook nooit. Het is niet uit u, zegt Paulus. Het is Gods gave. En wat is het geloof? Het geloof is een relatie met. Hè? Het is een vertrouwensrelatie met Christus. En dat is eigenlijk een herstel van de oorspronkelijke relatie tussen God en mens. Wat bedoeld is, hij schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Daar is een vertrouwensrelatie van Adam met zijn schepper geweest. Die is zo uniek, die kunnen we nooit meer helemaal doorgronden. We kunnen alleen vanuit, laten we zeggen, het herstel, de reparatie van het beeld Gods in Christus zien hoe het had moeten zijn. Maar het is een relatie in de omgang met. Het is een vertrouwensrelatie. Het is een kennen en vertrouwen. En dan is kennen is iemand, ja, niet ik heb een hoop kennis, maar ken je die? Ja, ik ken hem. Het is bekend zijn met. Dat is geen intellectuele zaak. Wat hier dus in de vragen nu naar voren komt, wat heel belangrijk is, dat het wij worden gerechtvaardigd op grond van het geloof van Christus als de overste leidsman en de volleinder van het geloof. Want ons geloof, voor zover wij het hebben, is onvolkomen. Ja, dat staat ook in het avondmaalsformulier, dat we dagelijks met de zwakheid enzovoort, maar ook met de zwakheid van ons geloof te strijden hebben. En het ongeloof is ook de grootste zonde. Het is die trouwbreuk, die verhoudingsbreuk, zeg maar. Maar dat wij worden gerechtvaardigd door het geloof van Christus als de Zoon van God, die in onze plaats is komen staan. En dat vind je in alle preken van Kolbrugge, als het erover gaat, zo prachtig mooi terug. Dat Christus als de voleinde zich er in die geweldige strijd van de Messias zich er doorheen geloofd heeft. Het is een, het volbrachte werk van Christus is een geloofswerk. En dat vindt zijn dieptepunt aan het kruis, in het uur van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan laat hij de klopper aan de hemeldeur vallen, zeg maar. Mijn God, mijn God. Hij houdt toch vast. En hij heeft zich er doorheen geloofd, zegt Kolbrugge, van deze gigantische strijd. En dat is de grond van de rechtvaardiging. Niet iets uit ons. Ook niet het geloof, alsof we dat toch als een hebbelijkheid op een presenteerblaadje zou kunnen meebrengen. Want dat is het niet. Ik weet niet of ik...
Ja, het komt een paar keer... Paulus zegt een paar keer het geloof van Jezus Christus.
Ja. Nee, dat is een... Ik denk dat het een heel belangrijk is dat Paulus het ons voorhoudt zo.
Toch wordt er in de Heilige Catechismus gesproken over een vast vertrouwen. En dat is toch een... als het gaat om de kern van het geloof. Ja. Dat is iets wat toch ook van de... Van de mens, het vertrouwen in God.
Ja, maar het is een relatie. Vertrouwen is een vertrouwensrelatie. En kennen en vertrouwen. En wij hebben er twee woorden voor. En het is in zijn oorspronkelijke, zowel in zijn Hebreeuwse als Griekse taalwortels, is het één woord. Is kennen, is bekennen, is gemeenschap hebben met. Wij zeggen ook van, heb je er fiducie in? Fiducia, heb je er fiducie in? Hè? Heb je er vertrouwen in? Hè? Iemand heeft krediet, zeggen we. Hè? En geloof eigenlijk is dat we dat wij God krediet geven. Hè? Dat we hem betrouwbaar achten. En dat zit in het Hebreeuwse woord amen zeggen ook helemaal in. Hè? Abraham geloofde God. En dan staat er ons woord amen, heemien. Hij geloofde God, hij achtte God betrouwbaar. Hij gaf God krediet eigenlijk, staat er. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het is dus altijd samen. Je kunt het nooit uit de relatie lospellen. En daarom zeggen we het. Je kunt het geloof nooit in je zak meenemen en ermee op stap gaan. Hè? Dat is,
U wilt daar nog... Op verder gaan?
Ja, eigenlijk nog hier even op doorgaan. Hoe staat u nou tegenover de uitdrukking een passieve, dus een lijdelijke rechtvaardiging? Daar heb ik altijd heel veel moeite mee, dan zeg ik. Vraag 20 van de catechismus, die spreekt natuurlijk over door het geloof ingelijfd worden in Christus. En ik heb eens een leraar horen verklaren, dat gebeurt een passief, lijdelijk. Ik heb daar eigenlijk heel veel moeite mee, dat ik zeg. Ja. Wat moet je daarmee?
Die uitdrukking ken ik eigenlijk niet. Ik
heb nee.
De uitdrukking lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Dat heb je ook tussen een passieve en een actieve gehoorzaamheid. En het lijdelijke is dan datgene wat je wordt opgelegd, wat je in je levensweg ondergaat. En de dadelijke gehoorzaamheid is... Ja, dat heeft...
Ja, maar u zegt net, het geloof van Abraham speelde eigenlijk niet zo'n grote rol. En net zegt u weer, ja, het gaat eigenlijk samen. Het geloof van Jezus en het geloof, zeg maar, van Abraham... is toch allebei nodig, zou ik zeggen, om tot de rechtvaardiging te komen door het geloof.
Ja...
Maar een passief, ja, ik heb er ontzettend veel moeite mee... Ja, u weet ook wel natuurlijk de stelling van kerst een vijverlei rechtvaardigmaking. Ja, dat gaan we misschien allemaal veel te veel uitgebreid, maar ik bedoel maar...
Ja.
De reformatoren die leren toch eigenlijk maar één rechtvaardiging en dat was door het geloof.
Dat ben ik helemaal met u eens. En, er is natuurlijk heel wat scholastiek, noemen we
dat. Ja,
heel wat leerstelligheid die ons toch ook een beetje in de war kan brengen. En ook de zaak wat in allerlei stadia invoegt. Wat,
Ik denk, misschien kan u een duidelijk antwoord op geven, maar dat valt misschien nog ineens zo mee. Ik zeg van,
ja, we zitten even op een verschillend taalveld, denk ik. Ja. Maar het geloof van Abraham is toch een geloof in Christus en het is ook het geloof van Christus. Abraham heeft zich in mijn dag verheugd. Hij heeft mijn dag gezien, zegt Christus.
Maar dan is het toch eigenlijk ook een werkzaam geloof geweest van Abraham. Want Abraham geloofde. En ja, in een goede zin bedoelde ik dan, maar dat is toch geen leidelijk geloof geweest, hè, bedoelde ik. Nee?
Ja, kijk, het is een kwestie van hoe druk je het uit. Het was geen hebbelijkheid van Abraham buiten de relatie van Christus om. Het is in de relatie met Christus wordt het ons gegeven en is het werkzaam. Maar het is nooit een hebbelijkheid buiten die relatie om. Het is
een levend geloof.
Een levend geloof. Het is niet uit u. Het is ook niet van u. Het is geen hebbelijkheid van u. Het is Gods gave. Het is God die in u werkt. Die prachtige teksten van werkt u zelfzaligheid met vrede en beven. En eigenlijk staat er met vrezen en beven, daar valt de nadruk op, werkt u zelfzaligheid. Maar dan is het is God die het in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. God werkt het. En dat doet God in Abraham, maar dat doet hij vandaag nog in ieder geloof.
Kan het toch nooit geen passief iets zijn? Hè? Of,
nou kijk, passief wel in het ontvangen.
Ja. Ja, maar voor de rest, die rechtvaardiging schiet niet passief. Hoewel, buiten de mens, hè, wordt er ook wel eens geleerd. De rechtvaardiging schiet buiten de mens. Maar ik denk dat u het met die uitdrukking helemaal niet zo...
ik ken ze ook wel. Het is extra noos, zegt we met Calvijn, en het is in ons. Het is in ons en buiten ons. Maar het is altijd, met... Als u het hele Nieuwe Testament leest, dan ziet u met Christus gekruisigd worden, met hem lijden, zo zullen we met hem verheerlijkt worden, zo we met hem lijden, met hem gekruisigd worden, met hem opstaan. En Paulus zegt zelfs, in Christus, in de hemel gezet. Maar het is altijd in Christus. En dan is het, ja, is het dan buiten ons? Ja. En is er dan helemaal niets in ons? Nee.
Werkzaam.
Raak je wel.
Het is een stuk duidelijker geworden, dank u.
Ik let even op de tijd en ik zie dat we nog 5 minuten hebben, zo'n beetje voor 9:45. Hebben we nog de gelegenheid voor 1 vraag?
Ja, natuurlijk.
Ja, dat dacht ik al. Wie mag ik de laatste vraag laten stellen? Je durft er helemaal niemand. Oh, dan maken we deze de 1e laatste. Is er niemand meer die een vraag wil stellen? Volgens mij wel. Ik zie wel iemand ontzettend glimmen. Ik denk.
Spanningsveld is in onze gemeenten een beetje getekend. Toch ook vanuit de gedachte dat er tradities zijn die meekomen. En een stuk spanning kunnen opleveren als het gaat om de prediking van het evangelie. Er hoort zoveel bij, wordt er dan wel eens gezegd. Dat kan ook het karakter krijgen van een wet. Althans, een blokkade gaan vormen om het evangelie echt vrij te prediken. Tegelijkertijd heb je als kerkraad ook wel... de nieuwtestamentische regels meegekregen om een stukje ordening aan te brengen. En toch te ijveren voor de instellingen voor zover die door God duidelijk gegeven zijn. En... ja, daar zit wel eens een spanningsveld in. Tenminste, dat ervaar ik wel eens. Dat je het gevoel kan krijgen dat sommigen het idee zouden kunnen hebben van... daar komt de wet in plaats van het evangelie. Hoe bewaken wij dat evenwicht, professor?
Er is geen eenduidig antwoord op te geven. Ik zou bijna zeggen, dat moet met het... aan de hand van de schrift, zowel van de wet als van de belofte van het evangelie, telkens weer opnieuw gevonden worden. En dat is denk ik een zaak van ook onderscheid. Hè. De Heilige Geest is ook de geest van onderscheiding. En dan ook tussen hoofd- en bijzaken. De traditie is natuurlijk iets geweldigs. Het woord traditie, Paulus noemt het paradosis. Wat ik van de Heere ontvangen heb, heb ik wedergegeven, overgegeven. Dat is traditie, overgeven. Wat wij leren en ontvangen uit Gods hand, geven wij door. Dat is traditie die van vader op zoon mag doorgaan. En als dat in die levende geloofsrelatie geschiet, zoals we dat net bedoelden, dan wordt er iets heel wezenlijks doorgegeven. En dan, maar als de traditie wordt tot een verstarring, waardoor het eigenlijke verduisterd wordt, maar een hele hoop dingen eromheen tot een wet worden, dan is de vrijheid weg en dan is het leven eruit, dan is het dood. Er zijn natuurlijk een hele hoop tradities. We hebben, laten we maar zeggen, we hebben de mode. We dragen geen pruiken meer. Maar als je de oude schrijvers ziet, hun platen, dan zie je ze allemaal met pruiken op. Als je de Engelse rechters ziet, dan hebben ze nog. Dat zijn dingen die horen bij de tijd. Wij gaan ook niet meer zo gekleed als de tijd van de Bijbelheiligen. En ik denk dat Paulus er ook anders bij liep dan Abraham. Dat is, er zijn dingen die veranderen en die mogen ook best veranderen ook. Wat is het statische en wat is het dynamische? Wat is datgene wat altijd vast is en vast moet blijven? En wat is datgene wat best mag veranderen? En zodra als datgene wat wezenlijk het statische is, wordt uitgeleverd aan de dynamiek, dan is het vals. Maar zodra als het statische niet meer het wezen raakt, maar in allerlei bijdingen vastraakt, dan is het ook mis. En je moet de dingen altijd concreet maken. Ik noemde net de pruiken. Iets als ritmisch zingen. Oude en nieuwe vertaling. Ik denk ook aan bijvoorbeeld de spelling van het woord Heere. Wij gebruiken allemaal de stomme E. Achter Heer zeggen we Heere. En als wij het woord Heer horen, dan stuit ons dat ergens. Het is een gevoelskwestie. Als je het Hebreeuws en het Grieks leest, dan moet je zeggen, Adonai, Adon is het Griekse woord voor Heer. En Adonai, mijn Heer. En het Nieuw-Testamentische woord is Kyrios. Daar heb je natuurlijk heel geen last van, die stomme E. In het Frans heb je Notre Seigneur. In het Duits zeg je Unser Herr. En in het Engels zeg je Our Lord. En dan, wij hebben typisch in onze Nederlandse taal, hebben we dus dat typische van die stomme E. En we hebben daar een kwestie van gemaakt. En nu is het zelfs zo dat je moet het ook met drie E's schrijven en niet met twee. Er zijn uitgevers die willen geen boek drukken waarin het met twee E's geschreven wordt in plaats van met drie E's. Ja, neemt u me niet kwalijk, maar dit zijn dingen die zozeer de buitenkant raken en die niets meer met de levende geloofsrelatie te maken hebben. Maar dan zie je hoe die dingen verwarden. En er zijn dus mensen die zeggen, nou, maar kijk eens hoor, dus daar staat in de Bijbel, er staat niet meer met heren met drie E's, maar met twee E's. Nou, dat klopt niet. Dat is, ja, ik heb hier een nieuwe vertaling, daar staat het dus met twee E's. Als u de oude Statenvertaling leest, en u leest de toch wat gekuiste vertalingen van de oude vertaling die we nu hebben, dan zijn er ook markante verschillen. Daar zal ik geen voorbeelden van geven, maar die zijn heel markant. Ik bedoel, de Hebreeuwse taal was heel plastisch. Dat zeggen we allemaal zomaar niet meer. En er zijn dus dingen die veranderen in de dynamiek van de tijd. En dat mag ook best. Maar wat is het statische wat onveranderlijk is en moet blijven? En dan denk ik dat Paulus ons daarop wijst, dat zodra als het evangelie onder een wet terechtkomt en de traditie ook tot een wet wordt, dan gaat het verstarren, dan gaat het dor en dood worden en dan is het leven eruit. En wij moeten de traditie zo hanteren, zoals Paulus dat ook gezegd heeft, wat ik van de Heere ontvangen heb, dat heb ik u ook overgegeven. En ik denk dat dat de grootste taak is die een mens in het leven heeft, om kinderen groot te brengen. Om vader en moeder te worden, dat is een grote gave. En alle die van die gave verstoken zijn, dat is een bitter leed. Maar als je die gave hebt ontvangen, dan gaat het erom dat je aan je kinderen het geheim van het koninkrijk der hemelen meegeeft voor hun leven. Want ze zijn net als wij allemaal mens, sterfelijke mensen, en ze hebben allemaal één ding nodig. En als je dat statische op een dynamische wijze weet mee te geven aan je kinderen, dan ben je als ouders en als kinderen gezegend.
Ik hoorde net iemand het hartgrondig beamen. En ik denk dat we dat met z'n allen wel kunnen doen. Professor Walk, ik dank u hartelijk voor uw lezing, maar ook voor de wijze waarop u de antwoorden hebt gegeven op de vragen die er waren. Ik denk dat het een goede avond is geweest. Het ging ook over de kern. Het in Christus zijn. Maar ook onze worstelingen met de dagelijkse gang van zaken in de gemeente. Wat zijn hoofdzaken? Wat zijn bijzaken? Ik dank u daar hartelijk voor. En ik zou willen vragen om deze avond met ons te beëindigen.
Getrouwe God, hemelse Vader, wij danken u voor al uw gaven die u ons elke dag geeft. Het leven en zoveel zegeningen daarbij. En de kennis van uw evangelie. En wij bidden van u, leer ons de rijkdom van uw evangelie niet te begraven onder de werken der wet. Maar leer ons uw wet lief te hebben, opdat we bij het licht daarvan mogen wandelen in de navolging van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij met hem zouden sterven. En die voor ons is opgestaan, opdat wij met hem zouden opstaan in de nieuwheid van het leven, waarin wij een vermaak hebben in uw wet naar onze inwendige mens. Leer ons dat geheim, geef het aan heel uw gemeente, in deze stad en in ons land en onder alle volkeren der aarde. Laat uw licht schijnen in alle droefheid, duisternis, ellende en misère. Wij bidden dat in de vergeving van onze zonden, in de naam van hem die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.
Dan wens ik u allen wel thuis.